Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Polygon Seahorse Podcast. Welkom luisteraars op deze 55e aflevering van onze podcast over duiken. We dachten we gaan nog eens een opname doen aan de Bergse Diepslaat zoals vorig jaar. Dan hadden we prachtig weer. Vandaag is het iets minder weer. We zijn terug aan de Bergse Diepslaat, maar de hemel ziet er grijs uit. Het is momenteel droog. We hebben de zon al een paar keer gezien, maar we hebben ook al heel veel regen gezien. En gelukkig hebben we de camper van Bas en Mirjam van der Zanden. Waar dat we lekker droog zitten nu vandaag en waar we het gaan hebben over jullie als duiker, maar ook als onderwater, of laten we zeggen bioloog zijnde en fanatiek bezig zijn met wat er allemaal onder water leeft hier in de Oosterschelde. Welkom Bas en welkom Mirjam in onze podcast.
Ja, wel leuk dat je ons hebt uitgenodigd.
Heel graag gedaan. Ik zie op de sociale media heel veel dingen van jullie vaak passeren. Jullie zijn ook fanatiek bezig met onderwaterfotografie. Het lijkt erop dat jullie dagelijks hier zijn, maar Mirjam zei al in het voorgesprek, ja, dat lijkt zo, maar we duiken heel veel. We fotograferen heel veel, maar we posten ook vaak en waardoor je het idee krijgt dat we alle dagen hier in het water liggen. Maar als jullie gaan duiken, is het toch altijd met een bepaald doel, hè Bas?
Ja en nee. Vandaag hebben we gedoken zonder doel. Mm-hmm. En dat is heerlijk. Heel vaak hebben we inderdaad dat we inderdaad mensen begeleiden. Dan is het zeker met een doel. Ja. Als we een cursus geven, is het zeker met een doel. En omdat je als bioloog de zaken volgt en de getijden, de nieuws volgt, maar ook de seizoenen volgt, is er elk seizoen wel weer iets wat je aan het zoeken bent en waarvan je denkt van, hey, daar let ik wel extra op. Dus zo heb ik vandaag vooral gekeken of ik misschien ook een jonge perlingvisje zou kunnen vinden, okay. Want die zouden nu hun opwachting moeten gaan doen.
Oké, dat maakt mij al heel benieuwd om na de opnames te gaan duiken hier aan de Bergse Diepslaat. Dus ik ben benieuwd ook, ga ik ook naar op zoek dan. En Mirjam, voor jou, wat was voor jou zo hetgeen dat zo triggerde om met onderwaterbiologie te gaan bezig zijn?
We zijn allebei bioloog van opleiding en oorsprong. Mm-hmm. Toen we onder water gingen, werden we ineens verrast door het vele leven dat je daar ziet. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk super leuk om dat te delen met andere geïnteresseerde duikers. Ja. Dus dat was echt wel de trigger. Ja.
En gaandeweg is er dan iets meer bijgekomen om daar eigenlijk ook wel een soort van missie van te maken? Of benoem ik dat foutief op die manier?
Nee. Het is echt wel een missie geworden. In de zin van, we hebben heel veel zelf ontdekt. En we zijn alle twee leerkracht, dus je deelt graag bepaalde dingen. En kennis delen is leuk, maar niet heel effectief. Mm-hmm. Je kunt mensen veel beter in een soort bewustwordingsproces begeleiden, waardoor ze zelf ook die kennis willen gaan onderzoeken, mm-hmm, en gaan bekijken. En wij hadden al heel snel door van, oké, zeenaakslakken vinden wij prachtig. We hebben een vriend die heel erg betrokken is met de zeenaakslakken, Peter van Bracht. En Mirjam die was helemaal de weg kwijt. Maar dan moet Mirjam eigenlijk vertellen hoe de slakkenkaart eigenlijk... En het is eigenlijk de aanzet geweest om steeds meer te gaan delen.
We gingen in... zeenaakslakken, dat was inderdaad super interessant onder water. Hè? Mooi, mm-hmm, kleurrijk, steeds weer een nieuwe ontdekken. En op een gegeven moment kwamen we ergens boven bij een duikstek, Burgsluis. En daar stonden verschillende duikers op de duikstek boven. En de een had... die slak gezien en de ander die en de ander die. En we hadden echt zoiets, hoe kan het nou? Zoveel slakken, we hebben er maar twee gezien of drie. En we dachten echt van, wat is dat dan voor slak? Die ken ik helemaal nog niet. Ze hadden het over een frambozenslak en de ander had het weer over een luciferslak. En wij dachten van...
Zo'n gekke namen ook allemaal.
Ja. En wat bleek nu? heel veel slakken hebben verschillende namen. Hè, de een die noemt het de frambozenslak, terwijl het eigenlijk de gorgelpijpknotslak is. Mm-hmm. Dat is de officiële naam. Dan heeft hij natuurlijk ook nog een Latijnse naam. En dan hadden we weer iemand uit een ander land, die noemde hem weer anders. Op een gegeven moment was het zo verwarrend dat we niet meer wisten hoe het zat. En ik dacht, weet je wat? Ik ga even alles op een rijtje zetten. Ik neem de slak, het eitje en wat hij eet. En dat zet ik dan bij elkaar. En dan kan ik makkelijk onthouden welke slak het is en hoe ik die kan vinden. En ik had dat allemaal redelijk op de computer voor mezelf in elkaar gezet. En toen crashte onze computer en toen waren we alles kwijt.
Ai.
Ai. Ja, geen backup natuurlijk.
Nee. Dat is typisch dan ook. Hè?
Ja. Nou, uiteindelijk kwamen we inderdaad in gesprek met Peter van Bracht. En die had ook al jaren zoiets van, ja, ik wil het eigenlijk ook wel eens allemaal op een rijtje zetten. Die heeft heel veel kennis van die slakken. En dan zijn we samen tot dit product gekomen. Misschien ken je hem wel.
Ja, absoluut. Ja.
De zoekkaart Nederlandse zeenaakslakken. Ja. Nou ja, je ziet het. De slak, het eitje, zijn voedsel. En dan?
Ja, op die manier makkelijk ook om op zoektocht te gaan
precies,
eigenlijk.
Precies, precies. Ja. Ja, want zo kun je ze natuurlijk makkelijk vinden. Ja. Dus eigenlijk ook weer zo'n voorbeeld. Een hulpmiddel om zelf aan de slag te kunnen gaan met het leven onder water. Niet dat je ons mee moet nemen aan een handje, maar hiermee kan je zelf ook aan de slag.
Leuk.
En dat doen we graag, inderdaad.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Dus,
nee, tof. Ja, ik had ze inderdaad al gezien in de verschillende duikwinkels hier in Zeeland. Zijn ze verkrijgbaar. Hè?
Ja.
Een heel handig middeltje, inderdaad, als je echt doelgericht op zoek wil gaan naar de zeenaaktslakken.
Ja.
Maar dat niet alleen. Hè? Dus jullie doen ook geregeld weekendjes, heb ik begrepen, dat jullie organiseren. Hè?
Ja, dit is eigenlijk echt wel een van de aanzetten geweest waarop wij dachten, want we gaven ook al weekenden voor onze eigen duikvereniging. Maakten we weekenden, programma's en dan een thema en dan bouwden we dat helemaal uit. En gaandeweg kwamen we steeds meer mensen tegen op de bouwstek van, goh, zou je daar eens iets van kunnen vertellen? Weet jij daar iets van?
Ja.
En toen zijn we op een gegeven moment toch eens gaan nadenken van, hoe kunnen we dit nou? Weet je, we gaan gewoon onderwaterbiologie beginnen. En als mensen een lezing willen, dan heb ik mijn foto's. Mirjam deed in die tijd vooral ook de video's.
Mm-hmm.
En dat is uitgegroeid en is eigenlijk gewoon uit de hand gelopen.
Ja.
En zeker toen we in corona ook op zoek waren naar alternatieven, hebben we inderdaad dit busje gebruikt als mobiel lokaal. Twee mensen uitgenodigd. Hè, konden we keurig netjes volgens de regeltjes nog net alles doen zoals het moest. En dat was zo ontzettend leuk. En daar hebben we zoveel enthousiaste reacties op gehad. En je neemt mensen echt mee. Je doet eerst een stukje theorie in de bus met een onderwerp wat de persoon zelf graag wil. En vervolgens ga je het water in op de geschikte plek om dat onderwerp optimaal te laten zien. En die begeleide duiken zijn gewoon fantastisch. Dat is gewoon echt genieten om zo iemand boven water te komen.
Ja.
En dan kom je iemand een half jaar of een jaar later tegen en die zegt dan doodleuk van, Sinds die dag zie ik zoveel meer. Ja, en dat is wel wat ons doel is.
Ja.
Ik heb echt zoiets van, we moeten dat onderwaterleven zoveel mogelijk naar boven brengen. En wij doen dat voor vooral ook duikers. Maar we doen het ook daarnaast voor lezingen aan iedereen die daar behoefte aan heeft.
Ja. En het is ook vooral, denk ik, van voor jullie heel leuk om die mensen zo enthousiast te zien bovenkomen, terug na de duik. Hè? Dingen gezien die ze misschien ervoor nooit nog niet gezien hadden.
En de vragen die we daarna krijgen. Want wij zitten natuurlijk vrij fanatiek op Facebook en dergelijke, wat je net al zei.
Mm-hmm.
Mensen weten ons te vinden. Dus je krijgt allemaal vragen van, hey, wat denk je? En dan is de verleiding groot om meteen je kennis te dumpen.
Mm.
Maar veel leuker is het om dan iemand te vragen om zelf in een bepaalde hoek verder te zoeken. Want zo gauw iemand zelf dan die kennis bij elkaar zoekt, dan kom je weer een stapje verder. Het is vaak niet het antwoord wat mensen enthousiast maakt, maar de manier waarop wij ermee omgaan en waarbij we dus het leerproces gewoon blijven stimuleren.
Ja, inderdaad. Wel heel leuk om te zien dat jullie uiteindelijk van jullie studie / duiken de hobby uiteindelijk ook wel daar echt dat mooi kunnen gaan combineren hebben. Het opleiding geven als leerkracht komt dan dat toch terug een stukje kijken. Dus eigenlijk jullie leven draait volledig rond hetgeen wat dat jullie dagelijks doen. Of in hoeverre moeten we dat eigenlijk inschatten dat jullie ermee bezig zijn?
We gaan eerst even de schuifdeur een beetje
het
dicht doen.
Het begint inderdaad te regenen.
Het wordt hier nat.
Ja, ja, voilà. En zitten we in ons kokonnetje helemaal.
helemaal in de kokon.
Zelfs met geblindeerde ruiten, dus ramen. Dus,
ja, nou, alleen de voorkant alleen, niet.
Nee, oké, okay, maar goed. Ja.
Gelukkig
nee,
maar.
Nee, nee. Voilà.
Tuurlijk, kijk... We hebben alle twee ons werk gewoon en we hebben een mooi gezin. En we hebben ook naast duiken en onderwaterbiologie nog een hobby, gewoon algemene natuur. Mm-hmm. Dus we willen ook, als er een hop gesignaleerd is, de vogels achterna en een boomkikkertje zoeken, vinden we ook hartstikke leuk. Dus het beperkt zich niet tot het duiken. Dus,
Maar het is wel... Een grote brok in de activiteit.
Ja. Het is echt, en we hebben daar ook wel echt voor zelf regels een stukje beperking in gezet. De biologische duikdagen die we organiseren, hebben we echt gezegd van nou eens in de twee weken willen we het doen. Maar we gaan het niet ieder weekend doen.
Nee.
Simpelweg omdat we onze eigen duikjes ook willen. We willen ook de passie en de hobby houden zelf.
Ja, absoluut. Nee, dat snap ik.
En als er dan ergens weer iets bijzonders gezien is, dan is het leuk om daar weer even achteraan te gaan.
Ja, inderdaad. Ja. De Bergse Diepsluis, hier zitten we.
Ja.
Een duikplaats die heel populair is. We zien het hier, zelfs vandaag, met wat slecht weer, staat de parking aardig vol uiteindelijk. Waarom denk je dat deze plaats zo populair is? Buiten het feit dat je hier eigenlijk altijd kan duiken.
Ja, dat is
dat
wel
is de belangrijkste reden.
Dat is wel de reden. Mm-hmm. Hè? Het is en Oosterschelde en je kunt er vol continu duiken. Zoetersbout is er ook nog een plek voor. Maar ja, vanuit België wordt er behoorlijk wat richting Zeeland gedoken. Simpelweg omdat in België zelf de kust nauwelijks te beduiken valt.
Ja.
Nou, dus dit is wel de stek om binnen te komen. Mm-hmm. En dat geldt eigenlijk voor heel Brabant. Dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. Dus een groot deel van Nederland is dit de eerste stek waar je gewoon dag en nacht in zout water kunt duiken. Wat Oosterschelde is. Grevelingen is ook erg populair, kun je ook dag en nacht duiken. Maar de diversiteit in de Grevelingen is weer iets minder als in de Oosterschelde. Dus dat maakt de Oosterschelde gewoon een hele toegankelijke en veilige stek om toch verrassende dingen te kunnen zien.
Ja, inderdaad.
Als we kijken naar zeepaardjes, sepia's, waar worden ze gezien? Kijk maar in alle logs. Ja, omdat hier heel veel gedoken wordt... wordt hier eigenlijk ook bijna alles gezien wat er ook is.
Ja.
Tuurlijk zitten die dieren ook overal elders. Wordt er minder gedoken, worden ze minder gezien.
Okay.
Maar alles bij elkaar heeft deze stek en de voorzieningen, een toilet, aantal toiletjes, een toegankelijkheid en ook de trap, de ingang is goed te doen. Je kunt op verschillende plekken te water, je kunt van het strand afgaan, je kunt bij de hangcultuur duiken, je kunt zelfs aan de overkant te water via een trap. Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden om te variëren bij de Bergse Diepsluis.
Ja.
En niemand weet wat je er ooit gaat zien. Dus Happy de Zeehond heeft
hier
rondgezwommen. Er is zelfs hier een keer een walvis eventjes gespot en weer teruggedraaid. Ja, echt.
Ja.
Er worden hier haaien waargenomen. Aan de andere kant van de sluis zitten de weervissers. Die echt van alles en nog wat vangen. We zijn een keer mee geweest en dan komen er gewoon de roggen naar boven.
Oh.
Ze zitten hier gewoon. En de kans is er dat je ze tegenkomt.
Ja.
Dus het maakt gewoon elke keer weer spannend om te duiken.
Ja, inderdaad. Je hebt daarnet inderdaad al benoemd door het feit dat hier heel veel duiken gelogd worden. Worden hier heel veel waarnemingen gedaan. Waarnemingen die daar... in verhouding waarschijnlijk dan ook op andere duikplaatsen zouden kunnen, moesten daar meer waarneming gedaan worden. Dat is iets waar heel veel mensen die bij stilstaan, denk ik, dat het onderwaterleven in de Oosterschelde zo gevarieerd is. Hè?
Ja, dat is zelfs voor ons is het nog iedere keer een verrassing.
Ja.
Als je kijkt wat je iedere keer tegenkomt, de hoeveelheid soorten is bizar. Ga je in het bos wandelen, ben je blij met een konijntje. Als je, maar onder water... Alles wat je ziet onder de 10 meter zijn dieren.
Ja.
En het is een enorme variëteit aan dieren. En ook die variëteit die varieert ieder jaar weer. Een ruwe vratslak die 2 jaar geleden voor het eerst in de Bergse Diepsluis wordt gezien. Zit nou door de hele Oosterschelde en de hele Grevelingen heen. Dieren die we nooit hebben gezien van tevoren komen in één keer tevoorschijn. Het afgelopen weekend weer een nieuwe zeenaakslak voor Nederland. Plaats, naast de ruwe fratslak hebben we nu ook de gladde.
De ruwe en de gladde.
Ja.
Nu is zoals, dat is zoals de dikke en de dunne dan eigenlijk.
Ja.
Ja, de een is ook wat groter en heeft de gladdere vratjes. De naam zegt het al. De dikke en de dunne inderdaad. Ja.
En hoe komt dat dat er plotseling toch zo van die nieuwe soorten worden ontdekt?
Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen die we denken en niet zeker weten. Mm. En dit is ook zoiets. Zo'n ruwe vratslak is een nieuwe soort die in één keer verschijnt. Helemaal aan het einde van de Oosterschelde wordt die voor het eerst waargenomen. Mm-hmm. En we zien hem ook hier eieren afzetten. We zien hem ook hier voortplanten. En we zien dus ook vanaf hier dat andere duikstekken in de Oosterschelde eigenlijk steeds verder bevolkt raken. Dus
ja, en dat gaat snel, want in Dennis zei je, vorig jaar was er een slak eigenlijk nog niet te vinden, maar nu uiteindelijk al zelfs tot in de Grevelingen.
Ja, nou, en dat is omdat de larven een fase hebben dat ze in het water drijven. Dus al die jonge larven die hier uit zijn gekomen, zijn met de stroming mee de Oosterschelde ingedreven. Mm-hmm. Maar doordat we zien dat die vanuit het Bergse diepsluis geleidelijk aan de hele Oosterschelde heeft overgenomen. In die zin dat bevolkt heeft, bevolkt heeft. Kun je stellen dat die hier als eerst is aangekomen. En hoe kan dat dan? Nou, en dan kijk je al heel snel naar de handel in mosselen. Waarbij ze dus aan de andere kant van de Bergse diepsluis, waar die weervissers ook zitten, daar zijn ook een aantal percelen waar de mosselvissers hun mosselen tijdelijk te rusten leggen voordat ze de handel ingaan. Ze worden verzameld, ze worden daar neergelegd en zodra de handel erom vraagt, worden ze daar opgepakt en naar de veiling gebracht. Die mosselen komen soms ook van andere plekken.
Mm-hmm.
Dus op die manier breng je wel eens per ongeluk, zonder dat je weet, dingen mee.
Ja.
Daarnaast is het bekende verhaal van het ballastwater. Maar dat hebben we hier, niet.
Nee,
dus,
nee.
Ja, voor hetzelfde geld heeft iemand het met een duik in Frankrijk zijn pak en zijn alle spullen
niet heeft gespoeld en iets meegebracht.
Spullen niet gespoeld, de eieren, eierkapseltje toevallig. Dat is, je weet het niet.
Een boot waar het aan hangt, Het kan ook, hè?
Ja, er zijn echt heel veel mogelijkheden.
Ja.
Maar dat wij mensen daar een rol in spelen, de kans dat dat zo is, is vrij groot.
Ja. En is dat alarmerend of is dat iets dat je zegt van, dat is nu eenmaal de gang van zaken? Zo is eigenlijk heel de wereld al geëvolueerd doorheen al die miljoenen jaren?
Nou, niet die miljoenen jaren. Die miljoenen jaren zijn er geen vliegtuigen, geen boten, geen menselijke activiteit die interactie zo enorm hoog heeft gemaakt. De interactie over de hele wereld, de globalisering, maakt dat er heel snel heel veel dieren van de ene kant van de planeet naar de andere kant kunnen gaan. En dan krijg je echt wel van die explosies van dieren. Kijk naar de buikstreepnemertijn, een lange mooie worm die we
nog nooit van gehoord.
Cursusje wormen hoor ik opkomen. Ja. Maar de buikstreepnemertijn die heeft 5 jaar geleden, misschien al wel langer, in één keer kwam die aan voor het eerst in Nederland en in één keer waren alle pauwkokenwormen opgegeten door die worm. Uh-huh. Toen is die worm weer ingestort, want er was geen eten meer. En kwamen de pauwkokenwormen terug. Dit jaar zien we in één keer weer het opbloeien van die buikstreepnemertijn. Want die heeft weer veel eten, dus die plant zich weer voort. En dat is een golfbeweging die je ziet ontstaan.
Ja.
Is dat erg? Ja, eigenlijk hoort dat dier hier niet thuis.
Nee.
Maar in de biologie is het zo dat het dier een plaats gaat vinden in dat ecosysteem.
Ja.
En de Japanse oesters horen hier niet thuis.
Nee.
Maar waarom is het zo mooi duiken in Nederland?
Door die oesters.
Want daar zit alles op.
Ja.
Is het erg? Ja, je vraagt het mij, is het erg? Ja, voor een aantal soorten is het erg.
Mm-hmm.
Voor andere soorten is het weer gunstig.
Ja.
In zijn totaliteit is het wel zo dat als de biodiversiteit afneemt, de weerstand ook afneemt.
Ja.
Dus monoculturen zijn heel kwetsbaar. En als er bepaalde soorten enorm gaan domineren, is er vroeg of laat.
Het gaat puur over de balans houden in heel dat ecosysteem dat duidelijk belangrijk is. Daar komt een stukje op neer dan.
Ja. En hoe kunnen wij bepalen of iets erg is dan?
Ja.
Ja, dat is best een ingewikkelde vraag.
Ja, ja, tuurlijk. Het is eigenlijk een beetje de natuur zelf die het op een gegeven moment zal aangeven. Op een of andere manier dat het... Dat het
corona.
Bijvoorbeeld.
Het is wel een constatering. Ja. Waarom kan zo'n ziekte zo enorm toeslaan? Omdat we gewoon met heel veel mensen zijn.
Ja.
Daarom kan zo'n virus in één keer zo opspelen.
Ja, inderdaad. Ja, want ook hier aan de Bergse diepsluis blijven we wel een mooie variatie van fauna en flora hebben. Maar ook hier hebben we toch de laatste jaren wel wat verandering zien gebeuren. Hè?
Nou ja, de hangcultuur, de mosselenhangcultuur is enorm uitgebreid.
Ja.
En dat maakt dat je enorme hoeveelheid voedsel ingevangen wordt. Maar dat, ja, die dieren die poepen ook allemaal.
Mm-hmm.
Ja, ja, en ik weet niet of je wel eens een keer echt recht onder de hangcultuur bent gaan kijken.
Nee.
Nou, dan is dat zeker een keer een aanrader om te doen.
Ja.
En dan is het vooral zaak dat je niks laat loslaat. Want als je daar een lamp of zo zou laten vallen, die verdwijnt in een laag blubber. Maar dat is allemaal de uitwerpselen. En die stromen ook mee, links en rechts. En dat vormt enorme schimmelmatten. Want in die uitwerpselen zit natuurlijk van allerlei eiwitten die weer voor die bacteriën interessant zijn en voor die schimmels.
Ja. Dus, en dat is hetgeen dat we ook inderdaad zien hier vooraan aan de Bergse diepsluis. Die schimmelvorming, dat ook daar de bodem heel los en heel... het minste dat je daar beweegt, dat je daar toch wel ophoeling krijgt. Hè. En dat is dat eigenlijk allemaal.
Weinig stroming.
Weinig stroming.
Ja, het is het uiteinde van de Oosterschelde natuurlijk hier.
Ja. Ja, ja.
Het stopt hier.
Het is het einde en daar verzamelt eigenlijk alles van
een soort van afval. Het is niet het verzamelen, het is de tijd die het nodig heeft om te bezinken.
Ah ja, oké, op die manier. Ja.
En als er veel stroming is, dan stroomt het weg en dan wordt het ook meegenomen van de bodem. Maar hier heeft het tijd om te bezinken en vervolgens is er geen stroming om het mee te nemen.
Nee.
Zo gauw als het een beetje waait, net als vandaag, dan zie je dat het ook loskomt. En dan zie je ook dat het zicht in zo'n Bergse diepsluis heel snel heel slecht kan worden.
Ja.
Vandaag hadden we ook wel wat stroming.
Ja, toch?
Ja.
En dat dus, komt dan door de wind die dan eigenlijk...
Onder andere ook, denk ik. Ja, het getij speelt ook wel mee natuurlijk. Ja. Dus het is een combinatie van dingen.
Ja.
Dus meestal stroomt het hier niet, maar vandaag was er toch wel wat stroming.
Inderdaad, want mensen denken inderdaad, hier is geen stroming, het is hier makkelijk duiken. Het is hier ook makkelijk duiken, maar zo zie je ook maar weer dat het duiken in Nederland, Zeeland, de Oosterschelde, toch ook wel wat opleiding vraagt. Kwestie van het weten, getijden, stroming. Hoe zit dat eigenlijk allemaal in elkaar? Hè?
Ja.
We zitten hier effectief inderdaad aan de Bergse diepsluis. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ja, het wordt weer terug warmer. Hè? Ja. Dit is echt van dat weer. Dat
het is weer droog.
Het is weer even droog. Dus dan doen we terug de kijk, en de zuurstof komt zo direct terug binnen. Dus terug ademen. De Bergse diepsluis hier, waar we nu samen zijn, de zeepaardjes zijn hier natuurlijk het gespreksonderwerp vaak op de parking.
Ja.
Plotseling waren ze er daar. Een aantal jaar geleden hoorde je daar minder over vertellen. Dan was het al een unicum dat je een zeepaardje tegenkwam. Ja. Nu begint het eigenlijk bijna... Ja, ik zal niet zeggen een vast standvat zijn, maar de kans dat je een zeepaardje tegenkomt is best wel groot als je goed zoekt en je weet waar je moet zoeken. Hoe komt dat plotseling, denk je?
Nou ja, hoe komt dat? Ja. Wat we weten is dat er al jaren zeepaardjes zijn. En ook in de Oosterschelde, al die jaren dat ik duik, zijn er zeepaardjes.
Ja.
De aantallen variëren nogal. Ik vind het een mooi verhaal. Er is een Belgische kotter geweest die keer met een sleep om vis te vangen ruim 200 zeepaardjes in zijn net had. Zo, ineens 200 zeepaardjes. Het zijn dieren die natuurlijk zich redelijk snel kunnen voortplanten. Als de omstandigheden goed zijn, krijg je redelijk snel behoorlijk wat zeepaardjes. En blijkbaar zijn de omstandigheden in de Oosterschelde de afgelopen jaren gunstig geweest voor de dieren. En hebben we dus veel zeepaardjes. Welke omstandigheden dat zijn geweest, ja, dat is altijd nog een beetje de vraag natuurlijk. Is het dat de Oosterschelde niet de hoogste dip of stijging heeft gehad van temperatuur? Temperatuur is de laatste jaren redelijk stabiel geweest.
Mm-hmm.
Geen hele strenge winters. Ja, en we weten wel van zeepaardjes dat ze in de winter het zwaar hebben.
Ja.
En ja, als jij geen strenge winters hebt, dan kan zo'n populatie overleven. Ja. En dan groeit zo'n populatie.
Ja,
ja, het is wel opvallend. En waarom hebben we ze nu in één keer weer een mindere aantal als vorig jaar? Ja, terwijl het ook weer een hele zachte winter is geweest. Ja, daar kun je jezelf ook weer allerlei vragen bij stellen. Van wat de reden is dat.
Ja.
Maar ik durf daar nooit 1, 2, 3 een antwoord op te geven. Ja. Omdat ik weet uit het ecologische verhaal is altijd complexer als wat wij mensen denken.
Mm-hmm.
Wij mensen denken heel erg lijnig. Wij denken heel erg van het een heeft met het ander te maken. Maar in de ecologie, als je een beetje ecologisch onderlegd bent, dan zie je al heel snel dat er duizenden factoren spelen, inspelen op het hele geheel wat zich daar voortbeweegt aan alle kanten.
Ja.
Dus ja, ik kan suggesties doen, ik kan heel veel ideeën hebben.
Aannames eigenlijk.
Aannames doen, maar probeer het maar eens te bewijzen, zeg ik dan altijd.
Ja. Nee, absoluut. Absoluut.
Maar het is wel leuk.
Ja,
absoluut.
Ja. Dat is het juist.
Het blijft toch een van de belangrijkste trofee's als duiker om het zeepaardje te zien en als fotograaf het dan nog eens te kunnen fotograferen.
Het is een aantrekkelijk diertje om te zien natuurlijk.
Ja, heel sierlijk.
Sierlijk en hoe die aan het jagen is en de kleine prooitjes opeet.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Ik heb... En de wonderlijke voortplanting natuurlijk hè, van het zeepaardje.
Ja,
dus dat het mannetje...
Hebben jullie het al kunnen gadeslaan?
Nou, wel de volle buidel. En Bas heeft een keer een soort parings... dans gezien tussen twee zeepaardjes.
Ja, ja.
Maar ja, dat is het toch wel. Ja. Niet echt de daadwerkelijke paring van een zeepaardje. Hè? En wel mannetjes met een volle buidel. Ja. Maar ja, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
En is het effectief zo dat als je er eentje ziet, dat er altijd een tweede is? Dat zeggen ze toch ook?
Niet altijd, maar vaak.
Ja.
Als je een vrouwtje vindt, dan is de kans heel groot dat er in de buurt een mannetje is.
Ja. Maar niet andersom.
Andersom is een mannetje wacht vaak op een bepaalde plek en probeert vrouwtjes te trekken.
Mm-hmm.
Je ziet het eigenlijk al heel vaak aan het gedrag. Als ze redelijk vast op één plek blijven zitten, dan weet je van, dit is interessant. Nou, nu moet je echt 5 meter in de omstrek alles eens goed afzoeken.
Mm-hmm.
Want dan hebben ze waarschijnlijk een koppel gevormd.
Okay.
Het is ook heel prachtig om, als je dan wat verder gaat lezen. Ik heb het boekje nu bij me, maar er zijn heel veel boeken ook over zeepaardjes. Maar ze begroeten zich elkaar elke dag. Elke dag zwemmen ze even naar elkaar toe, begroeten ze elkaar en dan gaan ze weer uit elkaar. Een soort bevestiging van wij zijn nog samen.
Ja.
En als één mannetje zijn buidel vol heeft, dan is het ook zo dat de eiproductie bij dame, die gaat synchroon lopen met de broedperiode van het mannetje. Dus ze kunnen zo 3-4 keer de buidel volmaken in een jaar tijd. En 3-4 keer kunnen er dus honderden jonge zeepaardjes geboren worden.
Ja.
En dat zei ik net al, ze kunnen dus heel snel heel veel jongen krijgen.
Ja, op die manier.
Ja. Helaas worden dan ook weer veel opgegeten.
Dat zal
ze
wel.
Ze zijn heel klein, hè? Als ze net,
natuurlijk. Twee paardjes al klein, dus de jonkies zullen nog kleiner in taal.
Die hebben we ooit wel gezien. Nou, ik heb hem ooit gezien.
Oh, dat is wel leuk om te zien dat er ook tussen jullie een beetje een strijd is van...
Ja.
Ik heb die al gezien, check. Jij nog niet. Dat is wel leuk.
Het liefst zien we ze samen natuurlijk. Maar ja, dit was met een biologische duikdag. En ik was Bas was met de ene cursus en ik was met de andere weg. En ik had ooit gelezen dat kleine jonge zeepaardjes zich in de waterkolom natuurlijk bevinden en zich vastgrijpen aan kleine objecten. Toevallig was net het gras gemaaid hier. Er lag veel gras in de Bergse Diepsluis. Dus onder water. En ik zat toch steeds, terwijl ik met de cursist was, in de waterkolom te speuren naar de grasprietjes. Van hangt er iets aan? En warempel, aan een grasprietje hing een heel klein zeepaardje.
En over hoe groot spreken we dan? Een paar millimeter?
Ja, een paar millimeter. Ja,
dat is echt geluk hebben dat je daar echt toevallig op kijkt. Hè, want dat is anders...
en ik probeerde dat duidelijk te maken aan de cursist die ik mee had, de buddy. Zo van, kijk in de waterkolom. Uh-huh. En die had zoiets van, ja, waar wijs je nou naar? En die zat naar grote dingen te zoeken, kwallen, andere zaken. Uiteindelijk dacht ik, ze gaat het niet zien. Dus ik heb het grasprietje toch even vastgepakt, voor de neus gehouden. En dan, ja, en toen was er een moment van euforie. Ja, hij ging helemaal uit ons dak onder water. Ja, dat was een bijzonder moment.
Op zo'n momenten zou je willen kunnen echt praten onder water.
Ja,
hè?
Ja. Nou, dat kan ook wel. Ja, wij kunnen dat.
Ik snap dat. Ik snap dat. Ja, ja, ja. Ik heb dat met mijn vrouw ook. Niet altijd even succesvol, maar sommige momenten lukt dat inderdaad. Dat je toch elkaar kunt iets duidelijk maken op die manier. We hadden het terug even nog eens over die zeepaardjes. Mannetjes, vrouwtjes. Hoe herken je een mannetje? Hoe herken je een vrouwtje?
Ja. Het is het buikje.
Het buikje.
Vrouwtjes, daar, die hebben een buikje dat abrupt aan de staart eindigt. Dus daar zie je echt de buik en dan een kromming. En dan begint de staart. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk een deukje bijna. En dan zie je ook de anaalvin zitten. Als je heel goed kijkt. Mm-hmm. Een heel klein vinnetje. De mannetjes, die hebben daar de broedbuikel onder zitten. Dus daaronder start de broedbuikel. En die loopt geleidelijk over in de staart. Dus die heeft een veel geleidelijkere overgang tussen de buik en de staart.
Mm-hmm.
En ja, als je het eenmaal gezien hebt, is het echt heel simpel om te zien.
Ja.
Maar je moet het wel een keertje heel bewust gezien hebben.
Ja, ja, dat kan ik me bij voorstellen, want die broedbuidel is er niet altijd, denk ik dan. Of toch niet zo expliciet zichtbaar. Dat is het punt.
Hij is niet altijd vol.
Ja, exact. Ja. Aha, inderdaad.
Dus dan moet je inderdaad soms eventjes goed kijken van, hey, hoe zit dat?
Ja,
maar goed, meestal als ik een foto krijg van de zijkant van het paardje, want dat is ook nog eens zoiets. Als je van de voorkant van het paardje de foto maakt, is het veel moeilijker om het te zien als van de zijkant.
Ja.
Dan is het wel vaak uit te maken of het een man of een vrouw is.
We gaan de test eens doen. Ik heb toevallig vorige week... ik ga hem even opzoeken. Ik heb vorige week aan de Stavenis Slipway gedoken. En daar een zeepaardje per toeval ook tegenkomen. Het zwom vrij.
Dat zijn de mooiste.
Ja, dus vrij.
De toevallige.
En daar vlakbij nog een kleine sepia erbij. Dus het was eigenlijk best wel een
keuzestress.
Een succesvolle duik, inderdaad.
Dat is vaak, dan komt alles tegelijk.
Maar ik denk niet dat het zichtbaar genoeg gaat zijn.
Wat denk je zelf?
Moeilijk, denk ik, zichtbaar.
Nee, joh.
Nee, ik denk dat ik het ook wel weet.
Ja.
Nou, wat denk jij?
Ja, ik zou technisch... Totaal geen idee.
Hebben wij hier nog een plaatje van hem?
Ik weet niet welke er hier op staat.
Ja, een mannetje.
Een mannetje.
En hier zie je ook deze buik. Is
een beetje,
als je goed kijkt, zie je hier ook een beetje een blubbertje zitten.
Een blubbertje?
Ja, hij zit niet vol.
Bedoel je dit hier?
Ja, dat is hem. Dat is de broedbuikel.
Ja, 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 ja.
Heeft ook een iets ander kleurtje.
Ja, en een andere textuur ook.
Ja, heel duidelijk. Want hij wordt opgerekt en weer...
Oké, dus had ik verder gezocht?
Ja.
Had er normaal gezien nog een...
Nee.
Nee?
Deze zwom rond.
Ja.
En als dieren zeepaardjes rondzwemmen, dan is de kans groot dat ze nog op zoek zijn naar een plek. Hij kan verstoord zijn door een andere duiker. Hij zegt een duikstek, bekende duikstek, veel duikers. Dus dan gaan ze wel eens rondzwemmen. Zie ik hier ook bij de zeepaarden. Sommigen die, zo gauw als je in de buurt komt, dan gaan ze al draaien. Dan denk ik van, oh, die heeft al wat veel bezoek gehad.
Ja, ja.
Maar als die... eigenlijk zou je er dan een tijdje bij moeten blijven, op afstand. Kijken of die naar een plekje zwemt waarvan je denkt van, hey, dit is echt zo'n vast plekje. Je ziet het ook echt, ze zwemmen vrij direct naar het plekje waar ze het liefst zitten. De zeepaardjes die ik vanochtend heb bezocht op de Bergse Diepsluis, zaten exact op de plekken waar ik ze verwachtte. Maar dan ook werkelijk op de millimeter nauwkeurig weet ik op het stokje waar hij het liefste zit. En ze zaten er.
Ja.
Ze zaten er dus met twee.
Ja,
ik heb er helaas maar drie gevonden.
Ja, die eerste was een koppeltje.
Ja. En dat koppeltje zit er al langer. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien.
Ja.
Daar hebben we dat ook onze collega's naartoe gebracht. Want die hadden ze nog niet gezien. Ze hadden al zelf een keer gezocht. Ik zeg, nou, dan zwem even met me mee. Dan wijs ik hem aan. Dus ik had eerst aan hun het mannetje aangewezen. Vervolgens ben ik even teruggegaan. Heb Mirjam opgepikt. Onder water, allemaal afspraken. Joh, als je veel duikt kan. Weet je waar iedereen is? Onder water ook.
Ja.
En toen hebben wij, wist ik van, nou, zij zitten achter op het rek. En daar zat het mannetje. Ik weet, hier vooraan zit het vrouwtje. En inderdaad, we vonden het meteen het vrouwtje. En dat is gewoon ontzettend leuk. En vervolgens komen die twee van, ja, we hebben nog een zeenaald. En dan, Mirjam zat te fotograferen bij het tweede paardje. En zij hadden niet door, ondanks dat ik het al een paar keer had gezegd, er zitten twee paardjes op dat rek.
Zo gefocust bezig.
Blij met één paard, dat ze gewoon vergeten welke info. Maar dat vind ik wel mooi, want dat is het enthousiasme. En dat is ook hoe blij je mensen kunt maken van, hè, dat ze eindelijk een keer op hun gemak een dier rustig hebben kunnen fotograferen. Het mannetje is daar ook gewoon veel fijner om te fotograferen. Ja. Die is daar veel rustiger onder. Ja, dat is het mannetje ook wat ik toevallig laatst postte. Dat aan het eten was.
Ja, heb ik gezien.
Ja, dat dier dat was gewoon zo op zijn gemak. En dat was zo rustig aan het eten en het fourageren. Dat ik er rustig bij heb gehangen. Tuurlijk mijn pilotlamp aan de kant. Geen pilotlamp erop. Er zijn natuurlijk wel een hoop regeltjes waar ik mezelf aan hou. Om het dier toch proberen zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te laten vertonen. En wetende dat ik altijd een verstorende factor ben.
Natuurlijk.
Ja. Maar ik heb vandaag gezien dat er nog meer verstorende factoren zijn.
Oei, zoals?
Ze werden flink lastiggevallen door krabben.
Ah ja?
Ja, ja. Ik viel me op. Die gingen ze echt... zowel de hooiwagenkrabben als de strandkrabben. Die,
de hooiwagenkrabben heb ik ook al eens gezien. Ja. Daar heb ik ondertussen 3 jaar geleden, denk ik, ook inderdaad een filmpje van gemaakt van een zeepaardje die best wel last had van een hooiwagenkrab.
Ja, ja, dat was... En op een gegeven moment ging die ook echt zwemmen. Zo van, die krab, die kneep hem echt in zijn staart.
Maar.
Ja. Ik dacht, wat gebeurt hier? Ik heb het even gefilmd ook. Uh-huh. En uiteindelijk toen hij ging zwemmen, had ik mijn film al weer uitgezet.
Ja.
Dus, maar hij had zoiets van, nou ben ik er klaar mee. Ik zwem naar een ander stokje. Ja. Dus krabben toch, kunnen vervelend zijn.
Bizar toch, dat die dieren zich gedragen tegenover elkaar. Je stelt daar inderdaad aan de vraag bij, waarom doen ze dat? Welke aanleiding zal dat zijn?
Ja.
Territorium, ik weet het niet. Heeft een krab uiteraard een territorium waar hij zich aan houdt?
De mannelijke krabben die hebben wel een dominante plek vaak.
Misschien is dat een aanleiding dan?
Kan hoor, maar ja, of gewoon, het is ook gewoon een vis. Misschien wil hij hem wel opeten. Kan ook nog, hè? Denkt hij, misschien ziet hij alleen het staartje.
Ja.
Denkt hij, een worm.
Ja.
Krabben, die willen alleen maar eten de hele dag.
Ja, dat is ook waar.
Ja, kan ook,
En nu toch over krabben hebben, ook dat is, denk ik, heb ik toch al links en rechts een keer moeten opvangen, dat er ook een soort van vreemde soorten beginnen op te steken hier in de Oosterschelden, of valt dat nog wel best wel mee?
Het is innovatief. Het is echt, als je de eerste meter kijkt in de Oosterschelde, maar ook in de Grevelingen, ook in het Veerse Meer. Je komt de Japans, of ik heb het allemaal exoten tegen, de penseelkrabben. Die gelukkig nu weer een beetje belaagd worden door de blaasjeskrabben. Maar het zijn twee soorten die hier helemaal niet thuis horen. De strandkrab maakt het ze moeilijk. En voor die tijd hebben we altijd natuurlijk de fluwelen zwemkrabben gehad. Mm-hmm. Die nu nog steeds opspelen, zolang er geen strenge winter is. Zullen die dieren een behoorlijke impact hebben op de allochtonen? Strandkrab.
Ja,
en de Noordzeekrabben, die hebben eigenlijk nergens geen last van, heb ik soms het idee. Die stampen overal wel doorheen.
Ja.
Maar tuurlijk, net als bij heel veel soorten, de verschillende soorten slakken, verschillende soorten wormen. Alles krijgen we vreemd binnen. En 80-90% van wat jij ziet onder water hoort hier helemaal niet thuis. Kijk maar naar de namen, Japans bessenwier. Alles komt uit het buitenland zo ongeveer.
Ja.
Dus zelfs het muiltje, wat een hele Nederlandse soort lijkt, blijkt een Amerikaans exoot te zijn.
Het muiltje?
Het muiltje,
En vertel.
Het muiltje is een schelpdiertje. Ik weet niet of ik hem in mijn doosje heb zitten. Nee, dit doosje denk ik al wel. Zit hier een muiltje in? Nee, er zit geen muiltje in. Dat is nou jammer.
Maar dat zijn wel allemaal schelpjes die dat...
Dit is allemaal, zijn allemaal
Oosterschelde.
Oosterschelde en Nederland. Ja, mm-hmm. Dit is allemaal de Nederlandse kust. Op het strand veel gevonden. Dat maken wij dan zo af en toe
In een kistje.
En dat daagt dan mensen uit om van, hé, wat is dat dan? En dan heb je weer een verhaal.
De haaientanden zelfs ook.
Een... Ja, die hebben we inderdaad.
En de haaieneieren.
Ja, en roggeneieren en skeletjes van egels. En ja, eentje die we de laatste tijd veel tegenkomen, ook in de Grevelingen, de bontmantel.
Ja, ja, klopt.
Ja, dus ja, echt zo'n schelp die we ook jarenlang niet gezien hebben, of weinig gezien hebben, die nu echt vrij massaal en heel mooi is om te zien.
Ja, absoluut. En heel fotogeniek.
Ja, geniek, fotograaf zijn er dol op.
Ja, 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 dus, absoluut. Inderdaad. Inderdaad. Hier aan de Bergse Diepsluis heb ik ook altijd het gevoel, als je hier toekomt, dat het op een of andere manier ook elke keer anders is. Snap je wat ik bedoel? We hebben hier wel de je weet wel wat je ongeveer kan gaan verwachten, maar het blijft toch altijd een beetje een soort van zoektocht dat je organiseert en dat je, ja, het leeft, hè. Elke week is het anders.
Ja.
Maar toch, ja, weten jullie perfect waar dat dingen te vinden zijn. Heb je zo wat tips voor mensen die zeggen van, kijk, dat of dat is makkelijk, op, als je daar rekening mee houdt, dan heb je kans tot dat. Of is dat te moeilijk om dat zo specifiek te zeggen?
Wij geven vaak de cursus meer zien dat kan.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je nu vraagt. Uh-huh. En daarin onderkennen wij eigenlijk drie dingen die elkaar continu aan het versterken zijn als het goed is.
Uh-huh.
En dat is het kijken, het kennen en de kunde.
Ja.
Dus kijken, kennis, kunde, dat is voor ons een kringloopje. Je kijkt, en goed kijken is een kunst. Dat laten we ook in zo'n dag, zo'n biologiedag, laten we echt mensen beleven. Mm-hmm. Dat kijken, voor veel mensen is kijken heel natuurlijk. We kijken ons hele leven lang, wij denken alles te zien. Maar als je echt gaat kijken wat je werkelijk ziet, is dat bar en bar weinig. En dat maakt dat als jij daarvan bewust wordt, dat je op een andere manier gaat kijken.
Mm-hmm.
En dat geldt voor de Bergse Diepsluis ook. Als je daar op een andere manier gaat kijken, 90% van het anders kijken is rustiger en beter kijken, dan zie jij dingen. Als jij daar niks mee doet, dan zal jij daar nooit een stap in maken. Maar als jij daar wel iets mee gaat doen, als jij jouw kennis rond wat jij gezien hebt gaat verrijken, als jij daar literatuur gaat kijken of vragen gaat stellen aan iemand. Ja, als jij daar kennis aan gaat koppelen aan wat jij gezien hebt, uiteindelijk de naam van een dier vindt, waardoor je veel meer informatie over dat ene dier zou kunnen opzoeken, dan ga jij dat dier begrijpen. En als je dan vaker zo'n dier gaat zoeken, ga je zo'n dier een beetje analyseren en kom jij tot de conclusie van, hé, nu deze omgeving, hé, maar dit is de omgeving waarin een sepiola zich heel erg prettig zou.
Ja.
Dus mijn zoekbeeld gaat dan al van, let op, hier zou een sepiola kunnen zijn. Simpelweg omdat ik het fijne zand zie. Voor bij de trap weet ik, uit ervaring, kunde, weet ik dat daar een ideale plek is voor sepiola's. Wil ik sepiola's zien, ga ik hier niet verder als 30 meter van de trap vandaan.
Mm-hmm.
Omdat ik weet, ze zitten er. Als ik ze niet zie, ligt het aan mij.
Okay.
Dus
ze kunnen zich goed verstoppen.
Ja.
Dat is een feit.
Ja,
ja, absoluut.
Ja. Nou, en als je dan het gedrag ook kent, hè, hoe ze zich verstoppen, et cetera, wordt het alleen maar mooier om ze te volgen. Ja. Nou, een van mijn frustraties nog steeds is dat ik nog steeds zo'n dier geen eieren heb zien afzetten. Ze zitten er allemaal. Ik heb ze nog nooit een ei zien afzetten.
Mm-hmm.
Er zijn er maar weinig die dat genoegen hebben gehad.
Mm-hmm.
En, nou ja. Een van de redenen waarom ik mijn duikspullen nog steeds niet mag verkopen.
En dan is hij zo gefocust op de bodem. Dan zie je niet wat er daarboven een bloemkoolkwal voorbij komt. Hè?
Dat zijn ook de consequenties dan. Dat zijn ook de vaak gehoorde dingen.
Ja.
Dat je mee aan het macro aan het fotograferen was. En daar passeerde de walvishaai. En die had je niet gezien.
Ja. Ja, ja, ja.
Had je ook niet kunnen fotograferen met de macrolens. Dus eigenlijk niks gemist.
Maar dan zijn wij dan... met onze apparatuur zorgen we ervoor dat we alles kunnen fotograferen.
Okay.
We doen alles met natte.
Dat is leuk om daar eens over te praten, want inderdaad, jullie fotograferen ook. En jullie hebben daar ook duidelijk over nagedacht, wat voor soort van materiaal dat jullie willen en gaan gebruiken om zo flexibel mogelijk te zijn. Dus ja, vertel eens, Mirjam.
Ja, dan zorgen we ervoor dat we onder water alle opties hebben. Dus de armen van de flitsers zijn lang genoeg voor groothoek, maar ze zijn ook lang genoeg voor een macro, er zit een macrolens op de camera. Die kan er afgeflipt worden met een flipadapter. Dan kan je met de gewone lens fotograferen. Dan kan je voor op de poort nog een natte groothoeklens draaien. Dus dan kan je groothoek, je kan gewoon.
En je hebt macro.
En macro.
Ja.
En dat allemaal met één set.
Ja.
Dus jullie nooit te kiezen.
Dus jullie hebben geen spiegelreflexcamera, als ik het dan zo goed begrijp.
Dat
jullie
klopt.
Fotograferen met welk toestel?
Ik fotografeer met de Olympus Pen 7.
Uh-huh.
Met een pancake lens erop. Dus die kan van 14 tot 42 millimeter.
Ja.
En dan daarvoor.
En de rest is gewoon met de.
Met natte
voor...
lenzen.
Ja.
Ja. En Bas, die heeft een iets hoger. iets duurder modelletje.
Met exact dezelfde lenzen.
Exact dezelfde lens. Ja.
Dus alleen omdat ik een iets hogere camera heb, kan ik als ik thuis ben iets verder in mijn krop en bewerking dan Mirjam. Maar ik heb jarenlang de set van Mirjam gehad, de Pen 7.
Ja.
En eigenlijk ben ik pas 2,5 jaar geleden ben ik overgegaan naar een OMD 5 3. Maar ook weer naar een OMD 5 in plaats van de 1. Omdat die dan net iets compacter is.
Mm-hmm.
Omdat toch niet, ondanks dat het is een enorm bakbeest geworden intussen. Omdat je ook die lenzen bij hebt, et cetera. En omdat je altijd twee flitsers hebt. Dat is wel een nadeel van het niet kiezen. Is dat je eigenlijk altijd alles bij je hebt.
Ja.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant is dat wel hetgeen waar ik voor kies om rustig onder water te zijn.
Ja.
Want anders dan ben ik als de dood dat ik op het moment dat ik macro heb, uiteindelijk die rog tegenkom. Of, hè?
Ja.
Dus je levert iets in aan kwaliteit van foto's, dus zonder meer. Het gemak ook, want ik in het buitenland wil ik wel eens een 60 mm erop draaien. Heel af en toe hier in Nederland ook. Als zicht heel goed is. En dan merk je dat je bepaalde dieren met de 60 mm veel fijner kunt fotograferen. Omdat je de afstand iets groter kunt houden.
Ja.
Want met die pancake lens, met de macro, dan zit je er echt wel bovenop. Dan moet je echt wel even goede wiskunde hebben. Wil je je flitsers alsnog op de goede positie krijgen om een mooie belichting te krijgen.
Ja. Ja.
Maar ja, het is wel een keuze die wij heel bewust maken.
Ik wil net zeggen, het is een keuze die je maakt in functie van het maken van de soort beelden dat jullie... Want jullie doen, dacht ik, niet mee met wedstrijden. Het is gewoon puur om te documenteren eigenlijk, hè, dat jullie beelden maken.
We gebruiken het ook in onze cursussen, hè? Voilà. Dus beeldmateriaal.
Ja,
En zo, we gaan ook onder water met het idee van, oh, we moeten nog een goede foto hebben van dit en dit, want we geven die en die cursus en daar moet nog een mooie foto in van een sepia, ik noem maar wat, bijvoorbeeld van boven of...
Ja.
Of zijn oog moet erin, of wat dan ook.
Ja,
hè? Zo ben je ook, al het cursusmateriaal maken we zelf. Alle powerpoints, alle lezingen. Dat doen we echt samen, inderdaad. En we gebruiken ons eigen foto- en filmmateriaal daarin.
Ja,
ja, dus
leuk.
Dat is echt iets wat we samen doen. Hè? Dan ontwikkelen we dat helemaal samen, die powerpoints en lesmaterialen. Ja.
Ja, helemaal tof dat je als koppel ook echt die passie kan doen uiteindelijk. Ik denk dat daar...
Dat is geluk.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik denk dat daar best veel mensen jaloers op zouden kunnen zijn op die situatie. Dus, maar als ik nu naar buiten kijk, al die openstaande auto's, koffers, dan
is
het redelijk druk. Hè? Dus,
dat had ik niet verwacht.
Er komt echt een vijfde lichting aan. Het is gewoon de vijfde lichting duikers die erin gaat vandaag. Ja. Het is absurd met dit weer, deze weersverwachting. En ook nog eens een race van Verstappen die aan het rijden is. En dan toch staat de Bergse Diepsluis helemaal vol.
Ja.
Het zullen allemaal Belgen zijn waarschijnlijk die daar niks mee hebben.
Ja, de klep staat open. Ik kan het niet zien.
Nee, inderdaad. Nee, ik dacht ook nog een duikje te doen na de opnames.
Mm-hmm.
Ik ga ik sowieso wel doen, maar ik denk dat ik daar... Ik ga het in mijn hoofd niet te succesvol gaan vooropstellen. Misschien dat wel eens gaan tegenvallen, dus... zichtbaarheid dan, denk ik.
Het is afgaand water en dat is altijd gunstig.
Dat is gunstig.
Voor de Bergse Diepsluis, afgaand water is op zich gunstig.
Ja.
Ik heb altijd zoiets van, als ik deze parkeerplaats zie en ik ga onder water, ik weet niet wat ik doe of hoe ik het doe, maar
komt
ik
nooit kom iemand tegen.
Zelden iemand tegen. Ja, tegen de tijd dat ik ergens fanatiek aan het fotograferen ben, komt er nog wel eens iemand kijken. Dus dan weet ik van, oh, nu heb ik inderdaad zoveel achter elkaar gefotografeerd dat iemand op mijn flits is afgekomen. Maar ook bij de brug ook. Ik kan me daar niet zo aan storen. Ik vind het eigenlijk vooral gezellig. En ik vind
dat ook,
ook een geruststellende gedachte dat er meer mensen zijn.
Ja.
Ik heb vaker hier gestaan, voor een nachtduik bijvoorbeeld. En dan sta je hier alleen. Dat voelt ook niet lekker.
Nee. Dat snap ik. Dus, want hier brandt niets van straatverlichting hier op de parking. Het is hier echt...
aardedonker.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Maar nachtduikjes zijn ook erg leuk hier. Ja, dus.
Ja, dat ja. We hebben wel zelfs een keer een heel nachtduikweekend gegeven.
Ah, cool.
Daar is de t-shirt voor ontworpen.
Kijk eens aan, heel mooi. Ja, de zeepertjes.
De zeepiola's in het licht. Ja. Ja, dat was een heel leuk weekend waarbij we zowel 's morgens vroeg het water ingingen, dus voordat het licht werd. En dan 's avonds, dat hadden we aan het einde van het jaar gedaan in november.
Hmm. Dus, en gaan jullie dat terug doen? Plannen jullie terug zoiets?
Het was wel heel leuk. Toen hebben we wel gezegd van dat doen we niet elk jaar, want het was ook heel zwaar.
Ja.
Want we hebben 5 nachtduiken in 1 weekend gestopt. Uh-huh. Dus dan is het vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagavond, zondagochtend, zondagavond.
Ja.
Nou, dat was wel heel heftig.
Pittig, ja.
Ja, dat is pittig. En tussendoor, ja, dan heb je toch een hele dag. Dus dan zullen we ook daar maar een duikje doen.
We zijn hier nu toch.
Ja. Dus wat wel heel mooi was, was dat is een van de weekenden waarbij het minste bier is gevloeid.
Tuurlijk.
Ja.
Want,
moesten we weer vroeg op.
Ja. Laat terug, vroeg op.
Het dus. Lijkt me wel, moesten jullie het toch doen dit jaar, laat me zeker iets weten.
Ja,
het lijkt me wel tof om te doen. En, dan regelen we dat we in Stavenisse kunnen blijven logeren. Mm. En dan lijkt me dat wel leuk. Want het is effectief zo, ik denk qua fauna en flora, dat je overdag tegenover 's nachts, daar is wel best wel wat verschil, denk ik. Hè?
Een wereld van verschil. Ja. En je ziet echt, er zijn echt soorten die je 's nachts wel waarneemt en overdags minder of
zoals?
Niet. Een van de soorten die veel mensen niet verwachten, die mij is opgevallen, zijn de vrattige tipjes. Die overdag best moeilijk te vinden zijn, maar die 's avonds vrij actief zijn. Ik heb op een gegeven moment bij de Zeelandbrug een steen gevonden met wel 7 vrattige stipjes erop tijdens een nachtduik, die gewoon lekker aan het eten zijn. Dat heb ik overdag nooit gezien. Dus dat is een leuke soort.
Ja.
Andere soort als de inktvissen, de perlinktvissen, die kun je 's nachts beter zien. Of wij ze dan er meer zijn, weet ik eigenlijk niet. Omdat de dieren zijn ontzettend goed gecamoufleerd in het groene water wat wij hebben. Dus als er overdag jij in het groene water kijkt en ze zijn op 3-4 meter afstand, zie jij ze al niet meer. Het ontscheidend vermogen van onze ogen is niet genoeg om die dan waar te nemen. Terwijl bij een nachtduik gaat jouw lamp er bovenop en dan zie je dat wel.
Ja.
Dus, maar goed, heel veel vissen hebben 's nachts toch een ander gedrag.
Mm-hmm.
En dat maakt het dan weer interessant om die dieren te volgen. Vorskwabben, wanneer zie je ze overdag rondzwemmen? En 's avonds, als je bij de nossen gaat zwemmen langs de wand, en de kans dat je een vorskwab ziet bij een nachtduik bij de nossen, bijna vaste prik.
Ja. Ja.
Cepiola's, na zonsondergang.
Ja.
Ja, eigenlijk een uur na zonsondergang. Dan worden ze echt actief.
Ja, dan gaan ze jagen.
Ja, dan gaan ze echt jagen.
Ja, anders worden ze zelf bejaagd.
Ah ja, natuurlijk. Ja,
ze zijn een lekker prooi voor heel veel dieren.
Ze zijn ook klein, hè?
Ja, precies. Ja. Mooi brokje.
Ja. Ik had vorig weekend een kleine sepia gezien. Ik dacht dat het een sepiola was, maar bleek een kleine sepia te zijn. Aan wat kan je nu exact het verschil zien? Gewoon puur aan de grootte, een sepiola? Nee. Of
formaat, tuurlijk. Kijk, alle sepia's beginnen superklein.
Ja.
Sepiola's beginnen nog kleiner.
Uh-huh.
Ja. Maar een sepia begint gewoon klein. Ik zeg altijd, let op de mantel. Een sepiola heeft 2 vleugeltjes aan de achterzijde. En een sepiaatje heeft een manteltje wat rondloopt over het hele achterlijf.
Ja.
Heeft wel een klein indeukje aan de kontzijde. Daar zit wel echt een naadje. Maar voor de rest is de hele de zijkant heeft die vleugeltjes.
Ja.
Dus dat is hetgeen wat ik altijd zeg van let op dat. En dan zit je eigenlijk altijd wel goed.
Ja. Dan was het zeker een zeepjakje dat ik gezien heb. Ja, sowieso.
Ja.
Sowieso.
Ja, die zijn er nu, hè? Die jonge zeepjakjes.
Die jonge,
in verschillende maten al.
Ja.
Ja.
Ze blijven ook wel langer ook op dit moment, hè, de sepia's. Hè?
Ja, de sepia's is een verhaal apart eigenlijk. Heel de sepia-toestand momenteel. Toen wij begonnen met duiken 20 jaar geleden, was het echt in mei moet je gaan voor de sepia's.
Ja.
En dan ging je naar bepaalde plekken toe en dan zag je echt hele groepen sepia's en grote sepia's, 30 centimeter plus, zag je zwemmen.
Mm-hmm.
En concurreren en eieren afzetten. En dan echt groepen van 20, 30 sepia's bij elkaar. Dat waren grote dieren. Dat waren dieren die 2 jaar oud waren. Die zijn geboren, zijn naar de Noordzee getrokken, waren dus nog niet geslachtsrijp het eerste keer. Eerste voorjaar, in het eerste jaar werden ze niet geslachtsrijp. Pas in de winter, het voorjaar erna werden ze geslachtsrijp en trekken ze dan naar boven. Dan zijn ze dus groter gegroeid. Al die weekdieren hebben de neiging om alsmaar groter te groeien. Hoe langer ze leven, hoe groter ze groeien. Nu, is het zo dat door omstandigheden blijkbaar de sepia's eerder geslachtsrijp worden. En
dat is dan iets dat de natuur dan zichzelf heeft laten aan.
Dit wordt voor een groot deel door de meesten wel bestempeld als een gevolg van de temperatuurstijging. Ja. Omdat de sepia's die we hier kennen zitten in de Middellandse Zee ook. En dan worden ze ook maar klein. Dan doen ze het ook in een jaar tijd. Dus in een jaar tijd van een klein sepiaatje, het jaar daarna zijn ze geslachtsrijp. Maar dan komt er dus een kleiner sepiaatje terug om eieren af te zetten. En wat we nu zien is dat we heel veel kleinere sepiaatjes het hele jaar... Maar er zit dus een soort schifting tussen de oude versie die 2 jaar oud is geworden. Dat zijn de grote jongens die we in mei nog vaak zien. Mm-hmm. En degene die klein zijn, die dus eigenlijk 1,5 jaar oud zijn. Hm. En de hele kleintjes die maar 1 jaar oud zijn. Mm-hmm. Maar zo gauw de eieren... van de vrouwtjes rijp zijn en ze gaat ovuleren, zeg maar, dan wil ze bevrucht worden, dan komt ze terug de Oosterschelde in en gaat ze eieren afzetten. We gaan ze weer zien dit jaar, tot in eind september, oktober.
Ja.
Tot begin oktober zelfs hebben wij vorig jaar sepia's eieren zien afzetten.
Mm-hmm.
Ik geloof niet dat die jonge eieren iets gaan beginnen, nog, want die hebben 4-5 weken nodig om uit te komen.
Ja. Mm-hmm. Dan wordt het koud.
En dan wordt het te koud. En dan is het mooi voedsel voor andere dieren.
Ja.
Dus die lichting zal het niet gaan doen. Maar je ziet echt een verschuiving tussen de 2- en 1-jarige sepia's.
Ja. Hoeveel van die eitjes kunnen van die vrouwtjes sepia's afzetten? Want je ziet ook, in het begin zijn het mooi gekleurde eitjes. Naar gelang dat het traject duurt, zeg maar zeggen, worden ze eigenlijk bijna wit helemaal. Hè?
Nou, dat witte is een uitzondering. En dat kan zijn omdat de inkt op is bij het vrouwtje. Mm. Dat ze zoveel eieren heeft gelegd, tot 200-300 stuks. Mm-hmm. Maar op het moment dat dan de inktzak leeg is, dan houdt het op. Maar je ziet ook echt hele ritsen met eieren waarbij geen inkt erin zit.
Ja.
Dan is dat een vrouwtje waarbij de inktzak misschien wel gewoon niet functioneert.
Ah.
Ja? Dus ook daarvan is... wel bekend dat na een tijdje ze minder inkt ertussen spuiten. En dan zie je inderdaad van die bruinige eitjes tot een beetje inkt erin. Maar die helemaal witte, dat is vaak. En dan een hele rits, hè, dan zijn het niet de laatste. Nee, dan hangen er gewoon 50, 60 eieren. Daar is dan duidelijk iets mis met de inktzak geweest.
Oké. Okay. Nou, daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan. Bij mij was het eigenlijk zoiets van, ja, de inkt is op zoals...
Maar dat verhaal is ook bekend.
Ja.
Maar als je door gaat denken van, ja, de inkt is op, dat is dan wel heel snel. Als er staan hier stokken waar gewoon 100 witte eieren aan zitten.
Exact.
En die zijn kraakhelder.
Ja.
En zo'n ei is opgebouwd uit zo'n 7-tal vliezen die over elkaar heen zitten. En daar spuit ze de inkt tussen.
Aha.
Dus het eitje zelf is kraakhelder. En dan heeft ze een aantal vliezen. En daar spuit ze de inkt normaal tussen, waardoor het zwart wordt. En dat bindt ze rond het stokje.
Uh-huh.
En ja, ik vind het fascinerend om af en toe als zo'n eitje is afgevallen en op de bodem ligt, ja, dan heb ik wel eens zo'n eitje meegenomen en uitgepeld. En dan zie je inderdaad het jong wat dan al dood is, omdat op de bodem krijgt zo'n ei te weinig zuurstof, beweegt niet meer en dan houdt het op voor zo'n embryo. Maar... het is fascinerend om te volgen. Het is fascinerend om te zien. En als je die kraakheldere eitjes hebt, is het inderdaad prachtig om te zien dat ze het dooierzakje er nog aan hebben hangen. En zolang dat dooierzakje er aan zit, weet je van dit jong heeft nog tijd nodig.
Ja.
Pas als het dooierzakje loslaat, dan pas is het sepiaatje rijp genoeg om uit het ei te komen.
Ja.
En dan moet ze dus door die 7 vliezen heen bijten voordat ze eruit kan.
En die witte eitjes die maken het voor ons als duiker ook wel, of als fotograaf of videograaf, ook heel interessant.
Ja.
Omdat we dan echt kunnen zien wat er in het eitje aan het gebeuren is eigenlijk.
Ja. In Frankrijk hebben we vaker van die trossen eieren gevonden. Tegenwoordig vinden ze ze regelmatig ook op het Noordzeestrand. En dan gingen we kijken of de eieren nog levensvatbaar waren met de kinderen. En dan pelden we die eieren af. Zo'n zwart ei. En als je dat af gaat pellen, dan zie je dus inderdaad dat het steeds lichter wordt. Maar als je dan het laatste velletje eraf trekt, dan wordt het glashelder. En dan zie je dus echt glashelder dat embryo erin zit. Mm-hmm. Daar heb ik foto's van gemaakt. En daar heb ik ooit eens ingestuurd voor een fotowedstrijd bij iemand. En die zei, ja, dit kan niet, dit is trucage. Dit is geen echte foto.
Ja,
prachtig.
Ja. Inderdaad. Ja. Hoe voelt dat aan, zo'n eitje?
Hoe voelt dat aan, zo'n eitje?
Als een druif.
Ja,
ja toch? Ja, ja, zoiets.
Ja.
Ja.
weet je wel.
Ziet er heel fragiel uit, toch?
Ja, maar stevig,
best
stevig.
Toch wel stevig, hoor.
Ja?
Ja. Ja. Er zit waterdruk op, hè. Zolang het uiteinde nog dicht is, zit er echt wel waterdruk op. Is het een plastic zakje waar water in zit? Dat kan, doordat er druk op staat, best stevig zijn.
Oké, right. Een dier dat natuurlijk ook vaak heel hoog op de to-do of de wishlist, zal ik het zo zeggen, van veel duikers zijn de snotolven.
Oh, ja.
Jullie hadden er ook een heel mooie foto van doorgestuurd. Vertel. Iets dat denk ik ook iets, dat ik zei, heel hoog bij de meesten op de wishlist staat.
Ja.
Hier aan de Bergse ook vaak te zien.
Ja.
Meestal aan de mossel, de hangculturen.
Ook, helaas, ja.
Maar heb je daar tips voor mensen die op zoek willen gaan naar de snotolf en wanneer dat de beste periode dan daarvoor is?
Ja, de snotolven zijn wat later gegaan. 20 jaar geleden moest je echt midden in de winter, januari, februari zijn. Tegenwoordig zie je ze wat later, vaak van maart, april komen ze. Wat meer voor. Ik weet niet of ze dan, ze zijn er al eerder. Je ziet al waarnemingen in december. Ja, maar dat zijn echt de vroege jongens die er gaan liggen. Mm-hmm. Er zijn vaste plekken. Dieren worden oud, ze proberen op dezelfde plek terug te komen. Mannetjes maken een plek klaar en gaan daar signalen afgeven. Via geluid, maar ook geur.
Geluid nogal?
Ja, geluid vooral. Ja, knorhaan wordt die ook genoemd. Niet niks. Was dat trouwens snotolf?
Nee, dat is niet snotolf.
Nee, dan houden de twee door elkaar.
Zeedonderpad heet
juist,
knorhaan.
Juist, ja.
Maar ze maken wel een soort...
Dus de zeedonderpad maakt ook geluid, wil je dus uit. Dan gaan we zelfs eens over verder. Eerst de snotolf dan.
Maar die wachten dan, die proberen zo een vrouwtje te lokken.
Trillingen, brom, met je gebrom.
Ja.
Is dat hoorbaar voor ons als mens?
Voelbaar meer.
Als je in de buurt van een snotolf bent en hij begint... hij is op zijn gemak dan eerst, hè? Dus dan moet jij je gedrag wel echt bij aangepast. Dan moet je niet als een dolle aankomen zwemmen en dan verwachten dat je iets weer waarneemt. Dan heb je echt even tijd nodig. Maar dan zie je het bier ook schudden. En je ziet, je voelt dan ook de trilling. En wij hebben een keer een mannetje gehad wat ons aanzag als een vrouwtje. En die kwam ook tegen onze hand aan trillen.
Ja.
Dus die kwam echt tegen je aan zitten. En dan begon je te trillen. Ik heb het ook gezien met een paring van de snotolven. Dat het mannetje echt tegen die dame aan begon te trillen om de eieren af te laten zetten. Maar diezelfde trilling, dat is, ze schijnt een geluid af te geven, waardoor de vrouwen de mannen kunnen vinden.
Mm-hmm.
Nou, die man heeft dan een mooi plekje schoongemaakt. Dat is het eerste wat je gaat zoeken in het voorjaar. Een plekje tussen de oesters wat helemaal kraakhelder schoon is. Of op een ton in de hangcultuur wat helemaal schoon is. Dat duidt op de aanwezigheid van een mannelijke snotolf. Die
gaat echt heel de boel kraak maken.
Ja, er mag geen zeepokje, niks. Mag er maar zitten. Mm-hmm. Steen, als er een steen helemaal schoon is op een plekje, dat zijn de plaatsen. Het liefst een plekje waar toch nog wel stroming voorbij kan komen. Want blijkbaar heb ik snotolven maar al te goed door. Hoe meer stroming er is, hoe minder ze hoeven te doen. vandaar dat de hangcultuur waarschijnlijk ook zo interessant is. En dan, als het helemaal schoon is en het vrouwtje, dan zet dat vrouwtje de eieren af. En dan gaat het mannetje het nest verzorgen. Maar die vrouw die zet niet in één keer al haar eieren af. Die zet een deel van haar eieren af en wacht dan een tijdje. Dan wordt de volgende batch van haar ook rijp. En dan gaat ze nog een keer eieren afzetten. En afhankelijk van hoe de man presteert, gaat ze terug naar diezelfde man. En dan zie je een man met twee nesten. Want dan zet het vrouwtje meestal op een andere plek de eieren af. Dat kan zelfs tot 3 keer toe is aangetoond. Dat zo'n vrouw in 3 keer de eieren afzet.
En dan moet het mannetje van de ene nest naar de andere om te gaan verzorgen.
Het schoon te maken. Ja, want zo gauw als een nest verlaten wordt, binnen 2-3 dagen komen de algen erop. En wordt zo'n nest door de krabben helemaal leeg gegeten en is het weg. Dus het gaat heel rap.
Ja.
Dat mannetje moet dat nest echt en beschermen en schoonmaken.
Heeft zijn handen vol daarmee, denk ik.
6 weken lang.
Zes weken lang.
Ja. Toch heeft een zeepaardje dat wel slim gedaan met die buidel.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja, absoluut.
Maar en tips om ze te vinden, dat is gewoon echt zoeken. Maar als je ze eenmaal gevonden hebt, en dat is dus het voordeel van een snotolf. Als je weet waar het nest zit, kun je erop terug.
Ja.
Als je weet wat voor plekken ze verkiezen, kun je een beetje gerichter kijken. De hangcultuur is wel een mooi verhaal op zich, want ik heb met coronatijd hebben we hier toch gedoken, omdat we hier bij konden, binnen de regels. En er waren toen weinig duikers. België, het zat dicht. In die periode...
De grenzen waren dicht.
Hebben hier vaak alleen gestaan. En ik vond geen eens snothollef. Op een gegeven moment vond ik er eentje in een rekje. En die was al half op half apengaap. Ik denk, dit wordt een heel slecht snothollefjaar. Uh-huh. En het seizoen daarna, datzelfde seizoen... zag ik bizar veel jonge snothollen. Mirjam en ik wisten niet waar we moesten kijken. In één wakkermeesnoer zagen we zo 10, 12 jonge snothollen zitten.
Ja. Ja, ja.
En we dachten, waar komen die vandaan? En toen ben ik echt gaan denken, van die moeten ergens vandaan komen waar ik niet gezocht heb. En toen wisten we het al, had ik al vaker snothollen in de hangcultuur gezien. Toen ben ik heel bewust naar die hangcultuur gaan zwemmen het jaar daarna. Ook nog in die coronatijd. Tweede jaar corona. Continu die hangcultuur in. En wel eens een snothollen voorbij zien komen, maar nooit geen echte activiteit. Ik denk van, nou, ik geef het op. Ik hou ermee op. Komen we hier nog een keer aan het duiken. Gaan we die dag twee keer duiken. En ik zeg, nou, ik ga gewoon lekker hier sepiatje kijken of er sepias er al zijn, et cetera. Het is goed. Ik snothollen, ik geloof het wel. Het is niet gelukt. Toen zegt Mirjam, nou, zegt ze, als je nou de eerste duik nog kijkt voor of de snothollen er zijn, wil ik misschien wel mee... de tweede duik doen, anders dan haak ik vandaag helemaal af.
Mm-hmm.
Ja, plan omgooien. Dus ik ben mijn plan omgegooid. Ik ben naar de hangcultuur gelopen. Ik ben daarin gegaan. En werkelijk waar, ik zwem op die hangcultuur en baf, bovenop een snothollef. Een mannetje, knalrood, helemaal enthousiast. Nou, ik denk, dat is leuk. Mooie nestplek gemaakt. Ik denk, nou, dat gaat toch nog gebeuren. Een van de redenen, vroeger heel vroeg. Het was weer wat later.
Ja.
Nou, hartstikke mooie foto's gemaakt. Ik denk, nou, dan kan ik nog even doorduiken. Het eerste duikje afmaken. Ik zwem nog geen 10 meter verder. Baf, snothollef. Met nest. Nou, hoe kan dit nou? Geweldig. Dus de duik erna met haar erin. En twee snothollen aan kunnen wijzen.
Mooi, hè?
Heel mooi.
Ja, super.
Helemaal
mooi.
Blij.
Ja.
En nou, we houden het nog geheim dat het in de hangcultuur zit, dachten wij. Want, oei.
Ja.
Voor druk daar anders.
Ja, tuurlijk. Ja,
twee weken later.
De dag erna
wil mijn dochter, die wil heel graag ook snothollen zien.
Ja.
En die wist nou, ja, pa en ma weten ze te zitten. Dus ik ga lekker mee. Huppakee. Ik ben mijn dochter. Zij denkt van, ik heb ze gezien. Het is goed. Dus de dag erna ga ik naar de hangcultuur met mijn dochter. En ik zwem naar de hangcultuur. En we zwemmen op het mannetje wat geen nest had. En boven op de ton lag de vrouw.
Oh.
En het mannetje zijn best doen en de vrouw er bovenop. Prachtig gezicht. Geweldig. Hoe mooi dat samenspel was. Daar heb ik prachtige foto's kunnen maken.
Ja, dat zal wel.
Dat was echt bizar.
En ik was boven gebleven.
Ja. En de duikspullen niet meegenomen. Dat is nog veel erger.
Dat is nog veel erger, inderdaad.
Dus, nou, Beris en ik hebben, dochter en ik hebben heel erg genoten van het tafereel. En de dag daarna zegt ze, ja, dan gaan we maar naar de nest kijken. En dan doen we toch, dus ik voor de derde dag achtereen. Vanuit Breda, naar de Bergse Diepsluis. En wij daarheen. En wij denken, ja, normaal gesproken, literatuur, snothollen, vrouwtje, komt, legt eieren en is weg.
Uh-huh. Ja.
Ja?
Ja, dus wij gaan er vanuit twee nesten te gaan zien.
Zat ze er nog?
Ze zat er nog.
Ja. Dus en, ik heb ze ook nog gezien.
En ze was volle bak, ze waren toen veel actiever nog.
Ja.
En het mannetje was heel actief het vrouwtje aan het stimuleren om de eieren af te zetten. We hebben het ei afzetten, we hebben ze ook wel met rust gelaten. Zowel mijn dochter als ik met Mirjam... hebben echt foto's gemaakt. En dat zal 5 minuten geduurd hebben. Maar daarna zijn we ook wel weggegaan.
Ja.
Want we hebben verhalen genoeg gehoord van duikers die inderdaad koppels zagen. En dat het vrouwtje wegzwom en nooit geen eieren meer gekomen zijn.
Nee.
Dus die verhalen kenden we. Die wetenschap hebben we. Dus we hebben ook afstand gehouden om daar niet te veel bij te blijven. Omdat we weten dat ze verstoorbaar zijn.
Ja. En dat is een beetje het gezonde verstand en weten waar dat we mee bezig zijn. Hè?
Dat is de balans. En dat is voor iedereen ook weer anders.
Ja.
En iedereen heeft daar zijn eigen grenzen in.
Ja.
En dat is prima. En dat is goed. En dat sommige mensen vinden dat je dan over grenzen heen gaat. Hè? En anderen weer zeggen van, nou, je had er best langer bij. Prima. Ik doe naar de kennis die ik heb, probeer ik verantwoord om te gaan met wat ik zie. Want ik weet ook dat die ene foto bij heel veel mensen heel veel dingen los gaat maken.
Mm-hmm.
En misschien weer net dat stukje bewondering om de volgende keer niet die rotzooi weg te gooien, omdat ze weten dat het in de zee terechtkomt. Mm-hmm. Die boodschap zit er natuurlijk wel achter. Als wij onderwaterbiologie bedrijven, is het om respect voor die onderwater, bewondering, verwondering te creëren.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat mensen niks beschermen wat ze niet kennen.
Nee, dat klopt.
Dus ik weet, wil ze deugd, heel graag kennis laten maken. Ik wil heel graag, en dat daarvoor soms een grens een beetje opgetild moet worden. en opgerekt moet worden in de zin van, ja, ik maak nu deze foto wetende dat dit dier dit niet leuk vindt. Ja, dat zit er dan soms tegen het randje aan.
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, wij zelf onder water is al iets dat niet echt daar hoort. Dus nee, we zijn precies. Daar te gast en laat ons ook dat in het achterhoofd
iedereen
houden.
Iedereen die in een auto stapt, is een moordenaar.
Ja.
Punt. Ja. Ja, ik kan het heel moeilijk maken, ik kan het heel makkelijk maken. En, tuurlijk, gestond verstand en bewust ermee bezig zijn, vind ik veel belangrijker dan dat iemand precies alle... ik ben geen Boeddha. Ik veeg mijn stoepje niet schoon of insecten voor mijn voeten weg te halen. Ik doe het niet. Dus ja, waar ligt jouw grens?
Ja, dat is voor iedereen anders, inderdaad. Dat klopt. En dan is het hopen dat we allemaal een beetje op een of andere manier een het gezonde verstand laten werken en daar dan toch ergens landen waar dat voor iedereen goed is. Hè.
En een gezonde verstand, dat moet gevoed worden.
Ja.
Want wat niet weet...
Denideert, het is wat ik daarnet zei. En dat is jullie missie, uiteindelijk ook een stukje om mensen bewust te maken van wat voor pracht dat hier te vinden is in Zeeland.
Ja.
En vooral dat we dat in stand moeten kunnen houden. Om even terug te komen op het andere diertje dat geluid maakt. Ik ben de naam even kwijt. Was het de zeedonderpad?
Zeedonderpad.
De zeedonderpad. Ja. Daar heb je ook twee varianten van. De bruine en de groene. De gewone en de groene. Wat voor geluid maken die? Of althans, hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou, het is een knorhaan.
Een knorhaan, fantastisch.
Ik heb het nooit gehoord.
Ja, ik wel. dat komt
eigenlijk... Je leert ook nog iets bij vandaag.
Ja, dat komt vooral uit het visserslatijn, is dat eigenlijk.
Okay.
Omdat die dieren inderdaad, als ze op de lopende band zitten, boven komen bij de vangst, en je pakt ze vast, dan maken ze een knorrend geluid.
Oké. Okay.
Nou, en dan kunnen ze een knorrend geluid maken. Dat doen ze niet altijd, maar ik heb het gehoord. Ik ga ieder jaar zo'n beetje met een mosselvisser mee. Voor educatieve lessen nemen we dan allerlei dieren tussen de mosselen, zeesterren, krabbetjes en zo mee naar het lescentrum, waar dan lessen worden gegeven voor het basisonderwijs. En dan sta je aan zo'n lopende band en dan, ik heb er wel inderdaad in mijn hand gehad en dan hoorde ik ze knorren. En dan dacht ik, ja, dat is hetzelfde als de Japanse zakpijp, die voor de meesten een hele saai dier is eigenlijk. Maar als die op zo'n lopende band zo'n tros van die dieren aankomen, dan is het één grote fontein die aan het spuiten is.
Ja, ja.
En dan, daarom noemen de vissers ze vaak zeikers. Want het straalt, het lijkt alsof ze pissen, maar ze blazen, ze knijpen zichzelf leeg en dan spuit het alle kanten op. Mm-hmm. Nou, dat vind ik prachtig, omdat dat soort dingen, dat soort verhalen erbij te halen. Ja. En daar komt onze educatiehoek weer bij natuurlijk. Mm-hmm.
Ja.
Ik weet, ik kan zeggen zeedonderpad of ik kan zeggen Japanse zakpijp. Maar als ik er geen verhaaltje aan koppel, als ik er geen bijzonderheid aan koppel...
Blijft het niet hangen, hè?
Is de kans dat het blijft hangen erg klein. Ja,
klopt.
Ja,
helemaal.
Ja. Zo vertel je altijd een mooi verhaal over de zeesterren aan de kinderen.
Ja. Meerdere verhalen. En de mossel. Ja. De relatie tussen zeesterren en de mossel... Die is uniek, vind ik altijd.
De relatie tussen de mossel en de zeester.
Ja, heb je een idee wat voor relatie er is?
Nee, ik zou het niet kunnen zeggen.
Nee. Is je wel eens opgevallen dat als je bij de mosselen bent, dat je zeesterren ziet?
Nee, eigenlijk niet.
Gaat je dat opvallen. Uh-huh. Want zeesterren zijn dol op mosselen.
Aha.
Vangen heel graag, maken graag mosselen open, doen hun maag in de mossel, verteren hem uitwendig en dan slurpen ze hun maaginhoud en alles zo in één keer naar binnen.
Okay.
Maar eigenlijk is het de wraak van de zeester.
De wraak van de zeester. Zit er een boeiende thriller uit.
Ja.
Want wat is dan de grootste vijand van de zeester?
De mens.
De mossel. als een jonge zeester geboren wordt, dan gaan zeesterren het doen het lekker lui. De vrouwtjes spuiten hun eieren omhoog, de mannen hun sperma. En dat moet ergens een larfje vormen in het drijvende zee. Maar een mossel filtert enorm veel water en filtert heel veel larven van de zeester. Dus het is prachtig om aan kinderen uit te leggen dat het ene dier het andere dier eet, maar tegelijkertijd het andere dier het ene dier eet. Dat maakt duidelijk hoe complex situaties zijn. Dat het niet alleen op dit moment is wat wie waar eet, maar ook in de tijd dat er dingen veranderen.
Ja, ja,
in de cyclus van het leven, of ze wel of niet een vijand zijn van elkaar. Nou, en dat maakt het gewoon mooi om dat soort verhalen te vertellen. En ja, jouw ogen ook weer te zien op de
het was echt iets weer al heel nieuw. Ik heb al vandaag heel veel nieuwe dingen gehoord, dus dat is heel leuk. En zo zie je maar dat jullie heel veel te vertellen hebben, heel veel hebben gezien, meegemaakt en onderzocht hebben. Dus ja, mensen, luisteraars die echt meer van jullie willen weten en horen, kunnen jullie volgen op jullie sociale media, Facebook en Instagram, als ik het goed voor heb.
Klopt.
En hebben jullie ook een website, dacht ik? Hè?
Ja, we hebben een website, maar ja, wij doen dit er echt bij als leuke hobby. Uh-huh. Dus dat is ook nog een gratis website. Uh-huh. Dus www.onderwaterbiologie.jouweb met dubbel W.
.nl.
Oké. Okay.
Echt gigantisch moeilijk. Maar als je gewoon op Facebook gaat kijken, dan zie je ook al wel linkjes daar naartoe, et cetera, et cetera. En dan is het onderwaterbiologie verrijk je duikbeleving.
Ja,
en we hebben wat dat betreft altijd een beetje ook dat. Je had het daar straks over dat we onderling wel eens een beetje lekker kunnen stoeien met elkaar over wat we wel en niet gezien hebben. We hebben ook natuurlijk, we hebben alle twee onze eigen Facebookpagina nog steeds. En we hebben onderwaterbiologie. En we hebben ons aangewend om de plaatjes die we vooral voor de mooie plaatsen, die doen we op onze eigen pagina's van Facebook en Insta. Maar alle weetjes en alle bijzonderheden, alle kennisgerelateerde dingetjes, die proberen we zoveel mogelijk op onderwaterbiologie te zetten. En zo kun je, als je onderwaterbiologie op Facebook en Instagram volgt, dus van tijd tot tijd een verhaaltje verwachten over iets wat actueel is. En, en een van de redenen waarom ik niet meedoe aan wedstrijden, is je wordt verplicht om je beelden van dan te bewaren tot de uitslag. Je mag niks publiceren daarvan. En dat maakt het voor mij onmogelijk, simpelweg. Want ik wil actuele informatie geven. Ik wil dat duikers die naar de kant gaan en die informatie van onderwaterbiologie hebben gezien, weten van, oh, dit is wat er op dit moment speelt.
Ja. Is een doelstelling. En het fotograferen voor wedstrijden is een totaal andere doelstelling.
Klopt.
Dus,
allebei is even ook een andere kunst.
Andere kunst. Zeker. En allebei even mooi en prachtig om te doen. Zeker en vast. Hè.
Ja.
We gaan zeker alle linkjes van websites, Facebook en dergelijke in onze show notes van onze aflevering, van deze aflevering, plaatsen.
Top.
En uiteraard ook op onze website komen alle linkjes richting jullie sociale media en website. Zijn er nog leuke events in het vooruitschiet dat jullie gepland hebben? Weekendjes, leuke lesjes die mensen kunnen
inschrijven? We hebben nogal wat aanvragen van verenigingen en van clubs en vriendenclubs ook, die ons hebben ingehuurd voor van alles en nog wat.
Ja.
En dat vinden wij het prettigste.
Ja.
En dat maakt dat we inderdaad eigenlijk wel vol zitten tot het einde van het jaar.
Oké. Okay.
Ja.
In feite
volle agenda.
Ja. We hebben sinds gisteren hoorden we dat we toevallig nog één plekje over hadden in het slakkenweekend. Omdat iemand in gelukkige verwachting is van een kleine en niet mee kan duiken.
Mm-hmm.
Dus daardoor is een plekje vrijgevallen.
Voilà, bij deze mensen die luisteren, die zin hebben om mee op slakkenweekend te gaan.
Laat maar weten.
Voilà.
Ja. Hè? Er is nog één plekje vrij.
En wanneer is dat weekend juist?
Oh.
16, 17 september.
Ja. Oké, dat is binnenkort al.
Dat is rap.
Binnen een goede drie weken.
Over drie weken is het,
Oké, dus mensen die zin hebben, kunnen bij jullie terecht om meer informatie in te schrijven.
Ja.
En kunnen dan lekker mee op slakke weekend.
Ja, zonder meer.
Alright.
Nou, en verder is het inderdaad gewoon aanvragen van informatie en reserveren voor een tijd, een plekje. En dan kunnen wij, dan maken we programma's op maat. Want wij hebben één ding gezien en dat is dat een standaard programma nooit werkt.
Nee, altijd op maat. Ja, dat snap ik wel ergens. Ja.
Je voelt het in dit gesprek ook. Waar is de interesse, waar is de belangstelling? En daar gaan we naartoe. En daar spelen we mee. En dat maakt ons, we zijn gewoon daar heel flexibel in. Ja. En dat maakt het voor ons ook leuk. Want wij krijgen ook regelmatig vragen. En dan denk ik, oh ja, dat is lang geleden dat ik daarin gedoken ben. En dan moet ik mezelf ook weer verrijken. Ja. Dan moet ik zelf ook weer achter de kennis. En het
dat is
houdt
ook leuk,
je kennis.
Hè?
Ja? Iedere instructeur weet het. Als je je skills niet bijhoudt, verlies je ze. Ja, nou, dat geldt niks anders geldt voor onze kennis. Als ik niet het bijhoud, de kennis, hè, dan verliezen we het. En dat is het leuke dat we het met z'n twee doen. Want dan ben ik heel enthousiast aan het vertellen over snotolven. En dan zegt zij, nee, die knor aan, dat was... Dit gebeurt regelmatig.
Ja, maar dat is goed, hè. Dat is goed, hè. Dat is een echt een team, hè. Dat is op elkaar ingespeeld zijn, hè. Helemaal goed. Helemaal top. Ik wil jullie heel hartelijk danken om... maar hier met al mijn materiaal in jullie busje te verwelkomen. We hebben eigenlijk best maar, één buitje gehad. Dus op zich valt het wel goed mee. Ik ga me rustig klaarmaken zo meteen om een keer te gaan kijken in de Bergse Diepsluis, wat dat we vinden. Ik wens jullie nog heel veel succes met alles wat jullie doen in de toekomst. En ik stel voor dat we elkaar geregeld nog eens terugzien hier aan de zijkant van het water. En een babbeltje slaan dan.
En wie weet kunnen we een keer een podcast over een diergroep doen. Of wat
absoluut,
dan ook.
Dus, zeker en vast. Heel interessant, absoluut. Ja, dus, laat maar gerust iets weten. Dan gaan we contact en dan spreken we iets af. Gaan we zo doen.
Super.
Heel graag. Jij ook heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Dat is heel
graag
gedaan.
Was voor ons ook een hele nieuwe ervaring. Met allemaal microfoons in de bus en een iPad en koptelefoons op. Dus leuk om een keer te doen. Heel leuk.
Ja. Dat is heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
Oké, dankjewel.
Polygon Seahorse Podcast.